stasera.
Namens het bestuur wil ik u de volgende mededelingen doen. De diensten voor komende zondag 14 augustus, DV, om 10 uur hoopt voor u voor te gaan dominee Molenaar uit Lunteren. En in de avonddienst om 6:30 dominee Rozenboom uit Kesteren. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor het jeugdwerk. De tweede is voor de plaatselijke gemeente. En de derde is voor de bouw- en renovatiefonds. En voor alles geldt natuurlijk, zo de Heere wil en wij leven, laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaatsen, in verband met een overlijdensbericht. Vanmorgen is overleden een gemeentelid, mevrouw Adriana Hagen Sol, overleden op de gezegende leeftijd van 86 jaar. En in het kader daarvan willen we met elkaar een gedeelte lezen uit Gods woord, waarna we vervolgens een minuut stilte houden. En vervolgens daarna, na die minuut stilte, willen we met elkaar zingen van Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. Dus eerst willen we met elkaar een gedeelte lezen uit Gods woord, vervolgens houden we een minuut stilte en daarna zingen we Psalm 103, daarvan vers 8 en vers 9, ter nagedachtenis aan haar. Gods woord luidt: de dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. nadere gegevens over naar aanleiding van het overlijden zal vanavond worden afgekondigd. De gemeente willen nu verder de dienst vervolgen door te zingen met elkaar van Psalm 75 en daarvan het vierde vers. Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog, zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Psalm 75 en daarvan het vierde vers. Naar diezelfde rechter willen we vanmorgen ook luisteren als we gaan luisteren naar zijn heilige wet. En als antwoord willen we daarop zingen van Psalm 119 en daarvan het 19e vers, het 33e vers en ook het 69e vers. Psalm 119 vers 19, 33 en 69 als antwoord op de heilige wet van de Heere. Want gemeente, God sprak en God spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van u naast is. En toen een van de schriftgeleerden dit hoorde, en toen vroeg aan de Heer Jezus, welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem en zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen Heer bidden. Heere, groot en almachtig, genadig en barmhartig God, goedertieren Vader. Heere, we danken u dat u ons vanmorgen deed opstaan, ons vanmorgen uit onze huizen bracht naar uw huis. Heer, het huis van gebed, het huis waar u wordt aangeroepen, het huis waar u wordt verkondigd. Het huis waar het alleen draait om u. Want Heer, u heeft het zelf gezegd door de profeet: ik geef mijn eer aan geen ander. Zij die ik bij mijn naam geroepen heb, zij zijn het. Die ik tot mijn eer geschapen heb. Heer, het gaat alleen om uw eer. Het gaat alleen om u, de grote en heilige God. U die het dienen waard bent, want u bent de enige die ons gemaakt heeft. U bent de enige die het recht heeft om gediend te worden. En Heer, dan kan het zomaar zijn dat wij net als uw volk, als uw oogappel, vreemde goden hebben gemaakt. Vreemde goden hebben gemaakt van dingen die geen goden zijn. Heere, zoals het volk van hout afgodsbeelden maakte. Heere, zo kan het zomaar zijn dat wij in ons leven afgoden maken van dingen die we eigenlijk moeten gebruiken voor het dagelijks leven, die u aan ons gegeven hebt. Heer, en dan kan het toch niet zo zijn dat wij weglopen van u, dat wij niet wandelen met u. Heer, dat wekt uw toorn op. Dat is uw wet die ons uitdrijft naar Christus. Heer, en we bidden u of dat u hem wilt laten zien vanmorgen. Of dat u hem wilt schilderen voor de ogen van de gemeente. In zijn liefde. In zijn rechtvaardigheid. Heer, en wilt u dan geven dat die wet, zoals de reformatoren dat ook zeiden, onze voorvaderen, dat het ook een derde functie mag hebben. Dat het ook een functie mag hebben waarin de dankbaarheid zichtbaar wordt, waarin de heiligmaking zichtbaar wordt in het leven. Heer, zoals Calvijn al sprak, dat het een dubbele genade is. Het is de rechtvaardigmaking, maar ook de heiligmaking. De vroomheid van het leven. Heer, geef toch dat wij als gemeente, als we u kennen, dat we dat aan de dag mogen leggen. Heer, wilt u ons daarmee vervullen, daardoor vervullen met uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons terugbrengen op de weg, als wij ver van u zijn afgedwaald, als wij het niet laten zien dat wij uw kinderen zijn. Heer, en we bidden u, als we u nog niet kennen, als we nog niet iets kennen van dat leven door de geest van de heiliging. Heer, dat het dan waarheid mag worden. Heer, als we hier zijn gekomen misschien met een hard hart. Met een koud hart. Met wegen die u niet wil die wij gaan. Dat kan zijn dat het geldt voor kinderen. Dat kan zijn dat het geldt voor jongeren. Ja, zelfs voor ouderen. Voor ouderen die jarenlang kerkbanken verslijten, schoenzolen verslijten. Heere, maar het uitblijft. Heere, we bidden u of dat u krachtig wilt werken door uw Heilige Geest. Of dat u dit kerkgebouw wilt vervullen. Elk hart wilt vervullen met uw Heilige Geest. Opdat we het zouden horen. En ook zouden bewaren dat u het bent die spreekt. Heer, laat dan alles maar wegvallen wat van de mens is. Heer, dat u alleen de lof wordt verkondigd. Dat de vreugde in ons hart mag worden gewekt. Opdat wij uw lof zouden verkondigen. Heer, zo ziet het alles op u. Heer, wees ons nabij. Als we misschien meeluisteren, ook als we op vakantie zijn. Heer, help ons. Heer, zegen alles in deze dienst. In het bespelen van het orgel, in het geven van de gaven, in het zingen. Heer, dat het alles mag zijn gericht op uw eer en op uw lof. Want u bent het waard. Heer, dat bidden wij. Enkel en alleen, omwille van uw naam, omwille van uw Zoon. Heer Jezus Christus, Hij. Degene in wie u uw welbehagen heeft gehad. Hij. Degene die u altijd hoort. Amen. Gemeente, we willen met elkaar vanmorgen lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Openbaring. De Openbaring van Jezus Christus. En wel het tweede hoofdstuk, de derde brief aan de gemeente van Pergamus. Hoofdstuk 2 is dat, vanaf vers 12 tot en met vers 17. Openbaring 2, vanaf vers 12 tot en met vers 17. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend zwaard, scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. En ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij al daar hebt, die de lering van Balaam of Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, terwijl ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen een krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dit is het woord van God. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging willen we gaan zingen uit Psalm 9. Psalm 9 en daarvan het 8e vers. Hij zal zelf aan het wereld rond het recht doen horen. Uit zijn mond het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. En ook het 11e vers. Zingt een Heer die eeuwig leeft. En tenslotte ook het 14e vers. Opdat ik Heer u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. 9 dus, Psalm 9, vers 8, 10, 11 en 14 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, straks willen we zingen als antwoord op de verkondiging van Psalm 48. En daarvan het vierde en het zesde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En ook met name het zesde vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, het vierde en het zesde vers als antwoord op de verkondiging. Ik heb over de preek geschreven met twee handen vasthouden. Met twee handen vasthouden. Gemeente, kunt u twee dingen tegelijk? Even voor de mannen onder ons. Kunt u twee dingen tegelijk? En de vrouwen? Ik hoor toch maar regelmatig dat vrouwen wel twee dingen tegelijk kunnen. Maar mannen, nee toch? Mannen niet. Trouwens, en jullie kinderen. Ik moest ook aan jullie denken, want misschien kan je het nog wel herinneren. Je had je moeder gevraagd of je beneden mocht spelen en dat mocht natuurlijk van je moeder. Dus je ging je speelgoed halen boven op je kamer om het mee naar beneden te nemen. Maar toen je je speelgoed aan het pakken was, schoot je moeder ineens te binnen dat er nog iets boven lag wat ze nou precies nodig had. En ze riep naar jou boven, wil je voor mama even dat bakje met die wasknijpers meenemen? En het bleef even stil. Want eigenlijk had je er niet zo zin in. Maar uiteindelijk riep je toch met een wat bedeesde stem. Ja, doe ik. En je dacht bij jezelf, hoe moet ik dat nou doen? Je had geen zin om twee keer te lopen. Dus ineens bedacht je dat je het ook in één keer mee kon dragen. Het bakje met wasknijpers in je ene hand en het speelgoed in je andere hand. Dat moet vast goed komen, dacht je. En zo gezegd, zo gedaan. En daar ging je. En bijna bij de laatste trap treden. En toen, bam. Speelgoed op de grond. Kapot? Nee, gelukkig niet. Maar je dacht wel, dat doe ik nooit meer. Ik kan mijn speelgoed maar beter met twee handen vasthouden. Dan kan ik het ook niet laten vallen. En je moeder, die zei het ook nog in alle liefde. Je moet het ook met twee handen vasthouden. Ja, laat maar eerlijk zijn. Het is gewoon niet zo'n succes om verschillende dingen tegelijk te doen. Het is gewoon niet handig om twee verschillende dingen in je handen te houden. Beide handen kun je maar beter gebruiken om zeker te weten dat het niet uit je handen glipt. Toch? Het is riskant, want wat als er nu iets uit je handen valt? En daarom is het toch ook dat het regelmatig voorkomt. Althans, ik heb het toch vaak gehoord in mijn leven, dat als je op een gegeven moment je moeder roept om even te komen helpen, dat het dan zomaar kan zijn dat je moeder zegt, even wachten, ik heb maar één paar handen. Ik kan niet toveren. Snap je? Daarmee zegt ze eigenlijk, ik heb maar twee handen. En meerdere dingen tegelijk, dat kan ik niet. Ik heb mijn twee handen nodig om één ding tegelijk te doen, om daar al mijn aandacht aan te geven, anders gaat het fout. Nou, in de gemeente van Pergamus is daar ook niet te goed voor. Ook zij heeft maar één paar handen. Want ook in Pergamus, net als in Efeze en in Smyrna, de eerste twee brieven, wordt zij aangesproken als één gemeente. Het zijn dus niet losse individuen die af en toe wat bij elkaar komen. Nee, het is niet een gemeente die als losse lichaamsdelen geen weet van elkaar hebben. Daar in het noordwesten van Azië, want even tussendoor, daar zijn we inmiddels. We zijn begonnen onderaan aan de kust van de Egeïsche Zee, Efeze. Ga je iets naar boven, krijg je Smyrna. Ga je nog iets naar boven, krijg je Pergamus. Allemaal liggen ze aan de kust, de eerste drie gemeenten. Dus nu moeten we zo'n 70 kilometer naar boven lopen. En als we dat gedaan hebben, vanaf Smyrna, dan kom je dus aan in Pergamus. Maar goed, de Heer Jezus is heel helder. Ook Pergamus is één gemeente. Ook Pergamus kan niet zonder ook maar één lichaamsdeel. Nee, het vult elkaar aan, het heeft elkaar nodig. En daarom zijn ze één. Als we het dus hebben over twee handen, dan hebben we het vandaag dus niet over al die gemeenteleden die ieder twee handen heeft. Nee, dan hebben we het over die ene gemeente, om het ene lichaam van Jezus Christus, dat twee handen heeft. Met twee handen vasthouden. Zij, die gemeente, daar in Pergamus, moet met twee handen vasthouden. En dat is niet onbelangrijk, want Jezus openbaart zich hier anders dan in de vorige brieven. Want u weet het misschien wel, in Efeze was Jezus degene die de zeven sterren in zijn hand houdt. Hij beschermt en bewaart zijn gemeente. Dat is positief. En in Smyrna openbaart Jezus zich als degene die de geschiedenis in zijn hand heeft. Voelt u? Dat is ook liefdevol. Maar nu openbaart hij zich als degene met het tweesnijdende, scherpe zwaard. Dat hij die heeft. U zou spontaan beginnen te schuifelen op uw bank. Ja, want we hebben het dus over Jezus die oordeelt. Jezus die met het oordeel komt. Jezus die alles blootlegt wat bloot te leggen valt. Ik weet niet of u wel eens in de kerk van Bodegraven bent geweest. Maar als u in de kerk van Bodegraven bent, dan ziet u daar, als u naar boven kijkt, ziet u een oog. En dat oog, waar je ook gaat zitten, dat ziet jou, u. Waar je ook gaat zitten, dat. Alles ziet Jezus en alles wordt blootgelegd. Hij is de rechter. Maar daar gaat wel dreiging vanuit. De rechter over levende en over doden. Het lijkt alsof de Hebreeën schrijver aan het woord is. Want het woord is van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen van het hart. Jezus gaat vanmorgen voor de gemeente van Pergamus staan. En hij zegt, ik ben de rechter, ik ben degene die jullie ziet. Ik ben degene die jullie oordeelt, die alles blootlegt, niks blijft verborgen. Die oordeelt over leven en dood. Als er dus iemand is hier vanmorgen die in de kerk of thuis, die denkt, ja, hoe is dat toch mogelijk? Want ja, God is toch liefde, hè? Ja, die komt van de koude kermis thuis. Die krijgt de koude douche. Althans, zo voelt het, hè? Want het lijkt niet samen te gaan. Ik heb wel eens gehoord van iemand die had gezegd, ik geloof niet dat God zo met kinderen omgaat. Een vader is liefdevol voor zijn kinderen. Ja, als God liefde is, hoe kan hij dan zo omgaan met zijn gemeente? Maar gemeente, het spijt me. Maar dat is God maken naar ons eigen beeld. We hebben het hier over één en dezelfde Jezus. Deze Jezus houdt zich in liefde bezig met de gemeente door haar te beschermen. Denk maar aan Efeze. Door haar te bewaren. Door haar te laten weten dat hij de macht heeft over de geschiedenis. En het is dus ook dezelfde Jezus die oordeelt. Die harten blootlegt. Uw hart. Die met het zwaard gedachten van het hart openlegt. Oordeelt over leven en dood. Jezus kan niet om zijn rechtvaardigheid heen. Ik weet u, God is geen mens. Dat zijn zijn eigen woorden. Hij zei in Jesaja, met wie wilt u mij vergelijken? Een mens, kijk, een mens heeft eigenschappen. Een mens kan heel liefdevol zijn. Een mens kan heel rechtvaardig zijn op sommige momenten. Maar als je die eigenschap weghaalt, dan is die nog steeds mens. Maar dat is bij God anders. God heeft geen eigenschappen. Maar God is zijn eigenschappen. Begrijpt u? Jongens, begrijpen jullie dat? Als God dus één van zijn eigenschappen zou wegdoen, dan is God geen God meer. God kan er simpelweg niet omheen. Jezus kan er simpelweg niet omheen. Maar dat maakt deze rechter niet minder liefdevol. Absoluut niet. Want hij komt nog naar die gemeente van Pergamus, nietwaar? Hij schrijft toch een brief aan de gemeente met de woorden, dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Het mag dan scherp zijn. Het mag dan recht toe, recht aan zijn. Recht zo die gaat. Maar niet minder liefdevol. Het hoeft ook niet te verbazen dat Jezus zich zo openbaart aan de gemeente van Pergamus. Want Jezus zegt, ik weet waar u woont. De christelijke gemeente is namelijk in de stad Pergamus. Dat is een stad waar de jus gladii, dat is het Latijnse woord, voor het recht van het zwaard werd gehanteerd. De stad van het zwaard zou je kunnen zeggen. Pergamus was de stad van het recht. Ja, zo was het wel. Het was de hoofdstad van de provincie. Het was de hoofdstad waar de proconsul zijn verblijf had. De proconsul die had het zwaard in zijn hand, om het zo maar te zeggen. Die besliste over rechtelijke zaken. Hij droeg het zwaard als het symbool van recht. De proconsul die oordeelde over het maatschappelijke leven. Die oordeelde over leven en dood. Degene dus die je leven in handen had. Nee, dat is geen toeval, denkt u wel? Maar hier spreekt niet de proconsul, maar hier spreekt Jezus tot de christelijke gemeente in Pergamus. De proconsul mag dan zwaaien met het zwaard van recht. Hij mag ermee slingeren, maar Jezus is degene die de ultieme macht heeft. Hij is het die oordeelt over het leven, die alle gedachten en overleggingen blootlegt van het hart. Ja, sterker nog, het zwaard van hem reikt tot over de dood. Hij is rechter over levenden en doden. Nee, dit is geen toeval. Het past heel goed bij deze plaats, Pergamus. Ja, zegt u, is dat dan de reden waarom Jezus zo begint? Nou, dat niet. Dat niet. Als Jezus zich zo openbaart, dan zegt dat altijd alles over de inhoud van de brief. Dat was in Efeze, zo in Smyrna, en dat zal ook volgen in Thyatira, Philadelphia, Laodicea. Maar dat geldt ook hier, in Pergamus. Ik weet waar u woont, zegt Jezus, een stad waarin de diepste pit zelfs niet de proconsul voor het zeggen heeft, maar waar de Satan de macht heeft gegrepen. Tot twee keer toe staat het in onze tekst. De Satan heeft de macht gegrepen. Jezus spreekt tot de gemeente die hij in zijn hand heeft, een gemeente die hem volgt, een gemeente die zijn naam draagt. Maar het is dezelfde gemeente waar Jezus heel goed van weet waar ze woont. De troon van de Satan staat daar. In Smyrna was dat ook al zo. Daar wist de Satan ook zijn plek te veroveren. Maar in Pergamus zit hij zelfs op de troon. Daar regeert de Satan. En de Satan die kan het niet laten om zijn macht te laten blijken. Satan kan het niet laten om de duisternis te laten overheersen in de stad. En als er dan licht schijnt, daar in die christelijke gemeente van Pergamus, dan moet dat gedoofd worden. Want licht en duisternis, dat gaat niet samen. En dat wist de gemeente van Pergamus. Kijk maar naar de ene hand van Pergamus, van de gemeente. Ziet u dat? Ze heeft iets in haar hand. Ze houdt iets vast. Vasthouden. Dat woord heeft iets krachtigs in zich. Het heeft toewijding in zich. Het heeft iets in zich, zoiets als innig verbonden zijn aan, verenigd zijn met, aan wat ze vasthoudt in haar hand. Ze houdt zich vast aan de naam. Van wie? Van de rechter. Van de proconsul. Nee. Van de enige ware rechter. Jezus. Ze houdt het stevig vast. Ze wijdt zich aan die naam. Ze is innig verbonden met die naam. En met geen andere naam. En wanneer u dat doet, gemeente. Nou ja. Licht wordt niet verdragen. Licht wordt niet verdragen. Zeker niet in een plaats waar de Satan op de troon zit. Waar de proconsul in de naam van Satan, in de naam van de duisternis regeert. Dit is geen science fiction. Maar dit is de harde realiteit van de christelijke gemeente in Pergamus, zonder twijfel. Ja, een stad, een gemeente die er alles aan deed. De stad Pergamus die er alles aan deed om ware tempelwachters te zijn. Zo zagen ze zichzelf graag. Tempelwachters die er alles aan deden om de keizerverering op gang te houden. Het waren die tempels van de keizer die daar boven op de citadel te vinden waren. Bovenop de bovenstad die er lag op een 300 meter hoge berg. Die het aanzicht had van een troon. De troon van Satan. En het waren zulke tempelwachters daar in die stad Pergamus dat als het moest, het recht van het zwaard ook werkelijk werd gebruikt. Waar over leven en dood werd beslist. En de stad die droeg zijn titel met verven. Kijk maar naar Antipas. Nee, jongens, dat is niet Herodes Antipas. Maar dit is een man, we weten eigenlijk niet zo heel veel van hem. Maar Antipas moest buigen onder het zwaard van het recht. Van de proconsul. De legende gaat dat hij het is die langzaam is geroosterd in een koperen kom. Antipas moest buigen voor de troon van Satan. Antipas moest bezwijken voor de duisternis. Of nou ja, buigen, bezwijken. Nee, dat ook weer niet. Ja, misschien wel als je alleen met het blote oog kijkt, gemeente. Maar die andere rechter, Jezus, hij heeft een ander oordeel. Mijn getrouwe getuige. En dat is niet zomaar een uitspraak, maar dat is een uitspraak die op Jezus zelf werd toegepast in hoofdstuk 1. Dan klinkt het, hij die de getrouwe getuige is. Daar klinkt dwars door de duisternis heen het stevige vasthouden aan die naam. Daar klinkt het overwinningslied. Daar klinkt het overwinningslied op de Satan. Daar is een man in Pergamus, waar de troon van de Satan is, waar de Satan woont, die zich met twee handen toewijdt aan die ene naam van de rechter van hemel en aarde, die oordeelt over levende en doden. Dus niet over leven en dood, maar het gaat nog dieper. Hij is de rechter die oordeelt over levende en doden. En hij is innig verbonden aan die naam, Antipas. Aan de getrouwe getuige, Jezus Christus. Nee, de gemeente van Pergamus verloochende hun geloof niet. Ze zeiden hun vertrouwen in Jezus niet op. Ze hielden vast aan zijn naam. Tot op de huidige dag. Gemeente, laat mij nu u in alle oprechtheid vragen. Gelooft u? En gelooft u dan ook op zo'n manier? Dat u dus vasthoudt aan die naam, Jezus. En aan die naam alleen. Want licht en duister kunnen elkaar niet verdragen. Dat heeft u denk ik wel inmiddels gezien. Geloven in hem, dat is met twee handen hem vasthouden. Zowel persoonlijk hoor, maar juist ook nu als gemeente. Dus niet met één hand. Geloven in hem is niet goedkoop. Geloven brengt scheiding. En dat is ook volkomen logisch, ga maar na. Als u vasthoudt aan die naam, als u gelooft in hem, dan kunt u niet met die één hand vasthouden aan die naam en de andere hand de troon van de Satan vasthouden. Dat gaat niet. Dan kunt u niet vrij rondlopen in de stad zonder enige consequenties. Dan kunt u niet doen alsof er niks aan de hand is, dat als u in de stad waar Satan het voor het zeggen heeft, alles opsnuift. Zo van, pakken wat je pakken kan. Zo van, zoveel mogelijk genieten van wat de stad ons te bieden heeft. Want juist met hem, de Satan, heeft de koning van de kerk een machtsstrijd te voeren. Of nee, de machtsstrijd is al gevoerd. En daarom gaat deze Satan, deze draak, nog rond een korte tijd. Omdat hij een grote toorn heeft om die vrouw van dat kind te verslinden. Hoe zouden we gemeente kunnen heulen met de vijand als hij degene die vasthouden aan de naam wil verslinden? Dat kunt u lezen in Openbaring 12. Nee, gemeente, we moeten met twee handen vasthouden. Met twee handen richten onze aandacht op één ding. Onze aandacht gefocust houden op die ene naam. Want anders komen we echt bedrogen uit. Wie zegt te geloven in Jezus en de wereld volledig opzuigt, die heeft wel wat uit te leggen. Kijk zelf maar. Want het gaat anders dan in Efeze. In Efeze was het zo, misschien weet u het nog, ik heb hier ooit een poosje terug ook over Efeze gepreekt. De brief aan Efeze. Ze waren orthodox, ze waren recht in de leer. Ze lieten niets aan toeval over. De Nicolaïten zetten geen stap over de drempel. Daar zorgden die Efeziërs wel voor. Buiten houden die lui, dat is gevaarlijk. Dat hoort niet. Maar in Efeze was de liefde er wel onderweg. Ze hadden de eerste liefde verlaten, weet u het weer? Argwanend werden ze en de eeltlaag kwam en de liefde verdween. Geen rechte wandel. Maar hier, in de gemeente van Pergamus, het teveel van Efeze, dus de orthodoxie, het recht zijn in de leer, is het tekort van Pergamus. Jawel, de gemeente die hield vast met één hand aan de naam van Jezus. Maar die andere hand, die hield ook vast. Zeker. Hetzelfde woord wordt gebruikt. Krachtig vasthouden. Zich toewijden. Innig verbonden zijn aan. Maar om daar nu heel gelukkig van te worden, niet bepaald. Want juist daar, gemeente, juist daar, in die gemeente van Pergamus, waar zo standvastig werd vastgehouden aan die naam, waar het geloof niet werd verloochend, zijn er ook van die vasthoudende mensen. Van die mensen die ook maar niet van loslaten weten. Of willen weten. Waar gaat het dan over? Nou, zij willen vasthouden aan de leer van Biliam. Aan de leer van de Nicolaïten. En de gemeente, ik geloof dat de leer van de Nicolaïten gelijk is aan de leer van Biliam. Beide namen hebben namelijk wel eens dezelfde betekenis gekregen. In de trant van hij die het volk verteert of overwint. Maar jongens en meiden, kennen jullie Biliam? Hij die het volk moest vervloeken, maar het niet kon omdat God dat niet toeliet. Dat is bijzonder. Maar deze sluwe vos die bedacht, als het me nou niet lukt om het volk te vervloeken, dan doe ik het gewoon op een andere manier. Ik ga de mensen verleiden, gewoon verleiden, tot afgoderij en hoererij. Dan ben ik net zo ver, dat doe ik. En blijkbaar waren er zulke gemeenteleden in Pergamus, die andere mensen verleiden tot afgoderij en hoererij. En nu moeten we goed opletten, want het zijn niet zij die vasthouden aan de leer van Biliam die worden aangesproken, maar de gemeente. De gemeente wordt aangesproken als geheel. Snappen we ondertussen dan denk ik wel dat we dus met twee handen moeten vasthouden als gemeente. Zij die zich zo toewijden aan de naam van Jezus, laten het notabene gebeuren dat er mensen zijn die de leer van Biliam kunnen vasthouden. Ze laten het gebeuren dat er mensen zich inlaten met wereldse ideologieën. Ze laten het gebeuren dat mensen zich aanpassen aan de cultuur waar de troon van de Satan is. Waar die woont. Zij die het gezien hebben wat er gebeurd is met Antipas. In dezelfde stad. Ze laten het gebeuren dat die leer van Biliam het van twee balletjes eten gewoon kan. Ja, te veel van Efeze is het tekort van Pergamus. Ze treden te slap op tegen de gemeenteleden. Het is een slappe bedoeling. Want er waren dus van die lieden die erg soepel waren geworden. Van die lieden die tegen andere gemeenteleden zeiden: jullie doen wel erg moeilijk overal over hoor. Jullie nemen het allemaal wel erg nauw. Je hoeft toch niet stil in een hoekje met een boekje te gaan zitten. Je hoeft toch niet je als een wereldvreemde te gedragen. We mogen toch ook wel genieten. Je kunt jezelf ook een zware last opleggen. Je kunt ook overdrijven. Wat geeft dat nou als we in de afgodstempels gaan zitten en wat meepeuzelen met die afgodenoffers? Wat geeft dat nou? We geloven er toch niet in? Dus dan kan dat toch gewoon? Het zijn toch geen echte afgoden, dus ja. En deze christenen, die lagen ook lekker bij de lieden in de stad. Dan vergaat het je niet zoals Antipas in ieder geval. Dan is het prima als je naar de kerk gaat. Dan is het prima als je op zondag in de kerkbank aanschuift. Dat is geen probleem, dat mag gerust. Want door de week merk je toch niks van. Ze doen lekker mee. Ze draaien hun hand nergens voor om. Prettige lui in die kerk. Maar dat is dus niet waar het om draait. Dat is niet waar Jezus het nu om gaat. Waar Jezus het om te doen is, is dat die gemeente dat toelaat. Dat de gemeente dat geen pootje haakt. Het maar door laat sudderen. Want ja, we hebben toch ook genoeg aan onszelf, hè? Want wie zijn wij om daar iets van te zeggen? Wij zijn toch ook niet beter? En wat te denken van die balk in onze eigen oog? Of dat ze het laten gaan om de lieve vrede te bewaren. Of omdat ze dachten dat ze ook hun eigen verantwoordelijkheid hadden. Ze deden er niets aan, geen tucht. Het kon gewoon. Mensen die wellicht een ambt bekleden. Mensen die gewoon het avondmaal konden vieren zonder enige tegenwerking en zuivering. Voelt u? Ik dacht, dit is wel actueel. Wat denkt u? Dat we om de lieve vrede elkaar maar gewoon laten gaan. Dat we tegen elkaar zeggen, nou oké, jij denkt er zo over en ik denk er zus over. Dus laten we maar gewoon ieder maar doen zoals ieder denkt dat goed is in zijn eigen oog. We leven immers voor onszelf, we moeten de ander niks opleggen. We leven individualistisch, ieder voor zich. En per slot van rekening heeft ieder ook zijn eigen geweten. En dat eigen geweten van de een is toch wat ruimer dan de ander. En we willen ook elkaar niet tegen de borst stoten. We willen ook niet met elkaar te veel bemoeien. Want stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. Ruzies, weglopen, oneenigheid. En je hebt toch ook je eigen verantwoordelijkheid. We zijn geen kleine kinderen meer. Ze kunnen ook zelf nadenken. En je moet ook niet over een ander oordelen. Nee, blijf maar bij jezelf. Je hoeft niet verder te kijken naar je eigen leven, nietwaar? Want wat doe je zelf allemaal niet verkeerd? Dan moet je niet over een ander oordelen. Is dit niet hoogstens actueel? Sterker nog, zou dit niet een gevaar zijn? Is dit niet iets waardoor de kerk kapot gaat? Dat we overmatig begripvol zijn. Dat we zo lief en aardig zijn tegen elkaar. Dat als iemand tegen u zegt, het is zo moeilijk met Bijbel lezen met de kinderen aan tafel. Ik laat het maar na. Ik heb het zo druk, joh, dat ik haast niet aan Bijbel lezen toekom. Of ik vind het zo lekker om thuis te luisteren naar de kerktelefoon. Het is me eigenlijk wel best. En dat we dan zeggen, nou, nee, alle begrip voor. Alle begrip. Ik begrijp je volledig. Het is ook zo moeilijk. Het is ook niet makkelijk. Maar gemeente, wie is daar nu mee geholpen? Dat we zo de leer van Biliam gewoon toelaten. Gaat zo de kerk niet kapot? Met al onze politieke correctheid. Als we nu allemaal tegen elkaar zo lief en aardig zijn, maar niks zeggen als het misgaat, ja, dan kunnen we erop wachten of de leer van Biliam sluipt erin. Toch? Als we de gemeenteleden gewoon laten opgaan in deze cultuur en er niets van te merken is dat we vasthouden aan die naam. Kijk, ik kwam een geleerde tegen die zei, de valse leraren, hè, de leer van Biliam die ze vasthouden, die hebben een nauwe relatie met de heidense cultuur, de instituties en religie, dan Johannes goed acht. Maar gemeente, dan missen we toch wel een hele hoop. Of eigenlijk alles, want het gaat hier niet over Johannes die iets vindt. Het gaat hier niet erover dat Johannes uitgebreid zijn mening geeft. Nee, het gaat over Jezus Christus. Het is de openbaring van Jezus Christus. En daarom mogen we het toch al serieus overwegen hoe we omgaan met onze cultuur. Zijn we nog onderscheidend van onze cultuur? In hoeverre kunnen we meegaan in onze cultuur? Als organisaties praktijken erop nahouden die we niet kunnen tolereren. Als de overheid dingen propageren die tegen Gods woord ingaan. Mag ik één voorbeeld geven? Ik kan er niks aan doen, maar ik moest denken naar films kijken. Als ik het er met jongeren en ouderen over heb, dan hoor ik vaak het argument van Biliam. Ik geloof er toch niet in. Het is toch niet echt, dan kan dat toch gewoon. Dat zeiden die mensen die de leer van Biliam vasthielden ook. Die afgoden zijn toch niet echt. Dus dat kan toch gewoon. Maar dat gaat toch tegen Gods woord in. Je hebt toch een relatie met God. Dan zoeken we niet naar een manier om het glad te strijken of het randje op te zoeken. Maar dan beginnen we bij de relatie met God. Want wij zijn er heel goed in, hè. Om toch het randje op te zoeken. Nee, maar dan beginnen we bij het leven naar Gods woord, omdat we hem lief hebben. Ja, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan gaan we toch niet vreemd door daaraan vast te houden. Snapt u wat ik bedoel? Kijk, in de 17e eeuw was er een man, hij is geboren in Enkhuizen. Herman Witsius, Herman Wits, dat is voor Latijns naar Herman Witsius. En Herman Witsius zag in zijn tijd ook een ernstig geval gebeuren in zijn tijd, dat de mensen niet meer leefden met God. Ze gingen gewoon hun gang. En hij schreef verschillende boeken. Een van zijn boeken was De Huishouding van de Verbonden. En daar werd telkens de nadruk gelegd op het Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Dus wij die hervormd zijn, moeten steeds opnieuw hervormd worden. En dat gaat dan niet over de leer van de reformatie, maar dat gaat dan over de kerkelijke invulling daarvan, hoe je leeft. Hij zag dat dat nodig was. Hij zei zelfs, wat smet werpt op de reformatie, is dat de hervormden zo misvormd blijven. De hervormden blijven zo misvormd. Er gebeurt niks, er valt niks te zien. Er is geen heiligmaking. Nou dat. Wat u er ook van vindt, het is Jezus die vraagt om praktijken die de leer van Bileam blijven doen. Die aan te pakken om niet vanuit angst te opereren, omdat we zelf niet beter zijn. Om niet te denken vanuit ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Om niet maar kost wat het kost de lieve vrede te willen bewaren. Om de leer van Bileam van vermenging met de cultuur niet uit angst voor conflicten weg te moffelen. Om niet te leven vanuit individualisme, maar vanuit een gemeenschap, vanuit het gemeente zijn. De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar. Jawel, natuurlijk. Alles in liefde. Maar die liefde kan niet zonder rechtvaardigheid. Jezus was ook niet zoetsappig als het misging in de tempel. De gemeente is verantwoordelijk voor het gedrag van de ander. Het is nu niet zo van, laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet. Nee, nu juist wel. En gemeente, dat het Jezus zo na aan het hart ligt, dat blijkt ook wel als hij zegt, ik haat het. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en dan zal ik oorlog tegen hen voeren met zwaard voor mijn mond. Als we het niet doen, gemeente, dan komt hij met het zwaard van zijn mond. Jezus zal als rechter komen. Hij zal alles blootleggen. Maar gemeente, dit is niet alleen dreigend. Want er zit ook troost in. Had u misschien niet gedacht, maar het is echt zo. Want alles wat Jezus spreekt is waarheid. En daar wordt alles aan getoetst. Dus gemeente, als u in liefde iemand terecht wijst, dan hoeft u dat niet zelf te doen. Maar dan is het woord van God met Jezus als centrum die de ander de pas afsnijdt. Broeders, als u op bezoek gaat, mag dat een troost zijn bij gemeenteleden. Want dan is het woord van God die zegt, ga nu niet in op de cultuur, maar houd nou Jezus vast met twee handen. Gemeente van Haastrecht, houd nou Jezus vast met twee handen. Dan is Jezus die dat zegt, bekeer u. Vergoeilijk jezelf nou steeds niet. Schuif nou niet steeds een stukje op, maar laat die afgoderij van de cultuur nou eens liggen. Laat het nou eens uit uw handen vallen, want het is hoereren. Het is vreemdgaan. Gebruik nu twee handen om mij vast te houden. Focus je nou alleen op mij. Gemeente, kan Jezus dit kwijt vanmorgen? Of denkt u bij uzelf, tuut maar raak. Want het is echt niet zo dat ik dacht, nou, laat ik ze eens in Haastrecht de les lezen. Maar achter mij staat Jezus en die bindt het u vandaag op het hart. De rechter komt met het tweesnijdend scherpe zwaard van zijn mond en hij wil dat u ermee breekt. Stop met die afgoderij en hoererij. Bekeer u. Want wie overwint, wie de wedstrijd gaat lopen, die hoeft het niet alleen te doen. Ziet u het voor u?
mensen van de gemeente langs de zijlijn. En ze moedigen u aan terwijl u rent op de rembaan. En als u dan langskomt en dan roepen ze, Brabajon, Brabajon, prijs, prijs. Gemeente, laten we zo elkaar vermanen, aansporen, bemoedigen in alle liefde. En toeroepen, Brabajon, let nou op de prijs. Houd die prijs nou voor ogen en bekeer je. En stap weer in die rembaan. Met twee handen vasthouden. Anders laat u straks die naam vallen. Maar als u vasthoudt met twee handen, dan ligt dat straks voor u, dat verborgen manna, klaar. Dat enkel van God gekregen wordt. Het hemelse manna. Niet het offervlees van de tempels, maar manna. En dan uw naam gegraveerd op perkament. Want ja, zo ging dat in de Pergamus, de één na grootste bibliotheek. 200.000 boeken. De uitvinder van het perkament. Van op dierenhuiden schrijven van namen, van verhalen, van goden, noem het maar op. Dat ging langer mee dan papier, is perkament. Maar zo niet. Nee, uw naam zal niet worden geschreven op perkament. Nee, op steen. Dat gaat er nooit meer uit. Dat is machtig, hè? Wie vasthoudt aan die naam met twee handen, die krijgt een nieuwe naam. En die nieuwe naam wordt geschreven in steen. Het vergaat nooit. Op een witte steen. Een witte steen die staat in die tijd voor vrijspraak. Vrijspraak van uw zonde. Vrijspraak van uw overtredingen. Dat is de Heere die zegt, hè, ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Een witte was voor vrijspraak en een zwarte was voor schuld. En die witte steen, die werd gebruikt om toegang te krijgen tot speciale gelegenheden in die dagen. Oftewel, als u overwint, dan krijgt u een witte steen om toegang te krijgen tot de maaltijd. Om die te vieren van het hemelse manna. En dan staat Jezus op u te wachten. Kom, gezegende van mijn Vader, en beërf het koninkrijk. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Amen.
Laten we samen leren danken en bidden. Heren, rechtvaardig rechter. Heren, we bidden u of dat u ons ter dood toe wil geleiden. Als gemeente. Heren, dat we mogen leven als gemeente hier in Haastrecht vanuit dat offer van Jezus Christus. In hem is de rechtvaardiging, de heiliging en de verlossing, zoals Paulus zegt. Heer, hij heeft ons alles gegeven. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Heer Jezus, wilt u geven dat wij navolgelingen van u zouden zijn? Dat we in het spoor van u mogen gaan. Zoals die psalm het zingt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Heer, als we het oog op u houden. Door de geest. Dan zullen we niet wankelen. Dan zullen we niet struikelen. Heer, we bidden u. Of dat u ons als gemeente wilt bewaren en sparen voor het opgaan in de cultuur. In de cultuur waar de Satan op de troon zit. Heer, geef toch dat we het onderscheidingsvermogen zouden hebben om te zien wat goed is en wat niet goed is. Als kinderen, als jongeren, als ouderen. Dat we zouden weten hoe we u zouden moeten navolgen. Heer, we bidden u voor de familie die een moeder, misschien wel een oma heeft zien verliezen. Die het leven heeft verwisseld voor het eeuwige. Heer, dat het ook een roepstem mag zijn. Dat we eenmaal het leven zullen moeten verlaten. Dat het hier geen blijvende stad is. Maar dat ze dan ook hun zaligheid zouden zoeken buiten hunzelf in Jezus Christus. Heer, dat ze in hem alleen vrede kunnen vinden. Gerechtvaardigd door het geloof. Heer, we bidden u voor onze wereld die in brand staat. Heer, letterlijk op zoveel plekken. Bosbranden. Heer, maar ook waar het droogte is en waar er zo gebrek aan water is. Ook in ons land. Heer, we bidden u. Wilt u alles nog wel maken. Heer, u kunt alles geven wat nodig is. Heer, leer ons ook om die roepstem te verstaan van u. Heer, dat we in alles het bij u zouden zoeken. Want u bent de schepper van de hemel en aarde. Dat we toch zouden zien dat we het niet zelf kunnen. Dat het niet maakbaar is. Maar dat u regeert. Heer, we bidden voor hen die op vakantie zijn of nog op vakantie gaan. Heer, geef hen toch ook de tijd om op te laden. Maar Heer, ook tijd om geestelijk op te laden. Om u te zoeken. Om met u de vakantietijd door te brengen. Om zo gevoed te worden. En zich te laven aan uw woord. Heren, we bidden u dat u dan ook hen weer veilig thuis zult brengen. Heer, want we weten, het kan zomaar misgaan. Als we horen van een man uit Gouda, die tijdens een bergwandeling is omgekomen. Heer, dan moeten we toch op elk moment van de dag gereed zijn om u te ontmoeten. Heere, geef toch dat we juist ook in onze vakantietijd met u zouden doorbrengen en niet zouden rusten voordat we de rust hebben gevonden in u. Heere, we bidden u ook voor alle spanningen die er zijn in de wereld. Heere, nu ook weer met China en Taiwan. Heer, u weet het. Heere, wilt u het geven dat er vrede zou zijn? Heer, maar als er wel oorlog uitbreekt en u laat het toe. Heer, dan loopt het u niet uit de hand en dan mogen we ook weten dat u erbij bent. Dan mogen we weten dat u niks ontgaat. Heer, we bidden u ook voor alle verkondiging die vandaag nog plaatsvinden. En voor alle evangelisatie die in de wereld plaatsvindt. Heere, zegen het. Geef dat velen erdoor geroepen mogen worden. En velen er tot geloof en bekering mogen komen. Heere, dat het ook die twee mogen zijn, geloof en bekering. Dat er een verandering zou plaatsvinden in het leven. Heere, we bidden u voor de vervolgde kerk, voor alle die omwille van uw naam, net als Antipas, zijn vervolgd. Heer, waar u wordt vastgehouden, waar u wordt nagevolgd, daar komt verdrukking. Daar wordt tegenwerking verwacht. Want u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus. U zult verdrukking lijden. Die mij haten, zullen ook u haten. Heer, maar geef standvastigheid dat ze net als Petrus en Johannes kunnen zeggen, we hebben omwille van Jezus de smaadheid mogen dragen. Dat ze daarvoor blijd over mogen zijn. Maar dat ze wel in alles, net als Stefanus, mogen zien op u. Heer, we bidden voor uw volk, Israël. Heer, geef toch dat uw oogappel het mag zien, de lijdende knecht. Hij die alles heeft volbracht in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn leven. Gehoorzaamheid gedaan, geleerd. Heer, de straf gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt. Heere, geef dat ze die Jezus, deze Jezus, de Alfa en de Omega, de vorst van de koningen van de aarde, mogen aanbidden als hun koning en Heere. Dat hij ook hun Heere van het leven mag zijn. Heere, maak het hem bekend. Heere, zo hebben we heel veel te vragen. We hebben u niks te bieden, maar we bidden het u enkel en alleen uit genade. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Tot slot willen we zingen van Psalm 63. En daarvan het tweede, het derde en ook het vijfde vers. Psalm 63. Vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom. Vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog. En ook vers 5, mijn ziel kleeft u standvastig aan. 63, vers 2, vers 3 en vers 5. Thank you.
Gemeente houdt vast aan uw naam en geheen in vrede. En ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allen. Amen.